Goedemorgen gemeente, gasten en alle andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen dominee, dominee Tramper, hoopt voor te gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. DV volgende week zondag, 9 april, op eerste paasdag, hoopt in de morgendienst dominee Tramper voor te gaan. En 's avonds dominee D. Breuren uit Kokkengen. En DV aanstaande vrijdag, 7 april, dan is het Goede Vrijdag. Dan hoopt in de morgendienst dominee D.J.W. Kok uit Stolwijk voor te gaan. En 's avonds om 19:30 dominee Tramper. Verder heeft de kerkraad het voornemen om broeder L.J. Rijsbergen, Kastanjelaan 20... in Driebrugge, te benoemen als kerkrentmeester. Dit in verband met het afscheid van onze broeder en kerkrentmeester J.L. van den Berg, die na 12 jaar niet meer herbenoemd kan worden. Bezwaren tegen deze benoeming kunnen leesbaar ondertekend worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 14 april bij de scriba, de heer J. Treur. Adres Kastanjelaan 22, 3465, TD te Driebrugge. Of via het e-mailadres scriba@hervormdwaarder.nl. Zie ook hiervoor de eerstvolgende kerkbode. Dan de collecte. Zoals eerder vermeld willen we vanaf vandaag weer fysiek gaan collecteren. De eerste en tweede collecte houden we voor de woordverkondiging. De derde collecte is na de dienst bij het verlaten van de kerk, bij de uitgang. Uiteraard blijft het ook mogelijk om uw gaven digitaal te geven. Voor meer info ziet u de website. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van de TFC van Marieke. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De voorbeden en de dankzegging. We doen voorbeden voor de zieken van de gemeente. En daarbij denken we in het bijzonder aan mevrouw Lisbeth Belo-Budding, die woensdag in het ziekenhuis wordt opgenomen voor het zetten van een beenbreuk. Mevrouw C.M. de Vries-Bijman, die in het ziekenhuis in Nieuwegein verblijft en erg zwak is. En de heer Jan Gelderblom uit Waarder, die aanstaande vrijdag geopereerd wordt in het Groene Hart Ziekenhuis in verband met een bypass van een ader in zijn been. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de gemeente als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 25. Daarvan het eerste en ook het derde vers. Kef mijn ziel, o God der goden, tot u op. En wat er verder volgt in het tweede of in het derde vers van Psalm 25. Stel ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heere en laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 119, 61 te vers 61 van Psalm 119, na het amen op de 10 geboden van de Heere onze God. Hij spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere, uw God, geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 woorden samengevat. Hij spreekt als volgt. U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod en het tweede hieraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. gemeente, laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, u bent nameloos goed voor ons. U spaart ons in het leven en u brengt ons vanmorgen hier als gemeente rondom uw woord. Mogen we u ervoor erkennen, komt u zo toe dat we u uit de grond van ons hart danken voor uw zegeningen. Had zo anders kunnen zijn. Het had ook kunnen zijn dat wij vanmorgen in diepe rouw samenkwamen. Vanwege velen die in de achterliggende week ons zouden zijn ontvallen. U spaart ons. Heren, we zijn op weg naar de ontmoeting met u. Geef ons een diepe indruk daarvan. Want wij moeten alles sterven. En zo zitten we ook hier, als stervende mensen. En zo staan we ook. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar Heren, nu zijn we hier. U brengt ons hier, omdat u een boodschap voor ons heeft, heel persoonlijk. U hebt geen behagen in de dood van zondaren, maar daarin dat ze behouden zullen worden. En we bidden van u, mag het daar van morgen over gaan, over het behoud dat in u te vinden is. Daar zijn de schriften toch vol van, Heren. Dat is toch de grote kerninhoud van uw dierbaar woord. Dat u uw lieve zoon naar deze wereld hebt gezonden. En dat om zalig te maken, om te zoeken zij die verloren zijn. We bidden van u, overtuig vanmorgen, dat wij dat daadwerkelijk zijn, verloren mensen. Zo diep dat we onszelf op geen enkele manier kunnen behouden. Dat we nog niet het minste eraan kunnen doen. Maar laat u ons ook zien dat u nu juist afgedaald bent uit de hoge hemel. En dat u onder het oordeel gekomen bent om op te rapen, vriendelijk en zachtmoedig, om zalig te maken, om uw bloed te geven, bloed der verzoening. En mag het vanmorgen op onze harten druppelen en wilt u niemand vanmorgen voorbij gaan, Heren? Want bij u is toch een oceaan van genade. En uw bloed, Heere Jezus, dat heeft zoveel reinigende kracht in zich. De grootste van de zondaren hoeft niet te wanhopen. Wilt u het vanmorgen op ons geweten laten vallen? En dat we ons zo zalig mogen zien aan u. Wilt u zo met ons zijn? Wilt u de schriften openen? De schriften zelf tot spreken brengen? Mag het zijn Heilige Geest naar de zin en de mening van u? U hebt het woord zelf laten optekenen vele eeuwen geleden. U bent er ook zelf de uitlegger van. Wilt u ons daarom licht geven? En dat uw woord kracht mag doen in ons aller hart. Zegen zo in ieder van ons. En ga niemand van ons voorbij. Heren, u weet hoe we hier zitten. U weet hoe we hier staan. Misschien wel aangevochten en bestreden. U hebt geen heil bij God. Voor u kan het niet meer. Wilt u dan strikken losmaken en boeien breken door uw genade en door uw kracht en dat we in de ruimte mogen komen. In de vrijheid, opspringen van vreugde, vanwege u, Heere Jezus, u die toch Rehoboth bent, in de ruimte brengt, wilt u het vanmorgen doen, Heere? We vragen het u en dat uit enkel genade. Help ons bij de bediening van uw woord. Geef ons de leiding van uw geest. Maak ons vol van uw geest. We bidden voor alle die een taak hebben. De organist, de koster, de man van beeld en geluid. Zij die bij de kleine kinderen zijn, oppassen. Denk aan de mannenbroeders van de kerkenraad. Geef ook hen uw zegen. En zo bidden wij voor elkaar. Hoor ons en verhoor ons. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij openen de schrift in het Evangelie van Lucas, daarvan hoofdstuk 22, de verzen 39 tot 53. Lucas 22, vanaf vers 39 tot 53. En het woord van de Heere komt als volgt tot ons. En uitgaande vertrok hij, de Heer Jezus, zoals hij gewoon was naar de Olijfberg, en hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zei hij tot hen, bid dat u niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neer en bad, zeggende, Vader, of u wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel, die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed was opgestaan, kwam hij tot zijn discipelen, en hij vond hen slapend van droefheid. En hij zei tot hen, wat slaapt u? Staat op en bid, opdat u niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, zie, een schare. En een van de 12, die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tot hem, Judas, verraadt u de zoon des mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem, Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht van de hoge priester en hieuw hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordend zei, laat hen tot hiertoe. En hij raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zei tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en de ouderlingen die tegen hem gekomen waren, bent u uitgegaan met zwaarden stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempels, zo hebt u de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht der duisternis. Tot zover. Gemeente, voordat wij overgaan tot de bediening van het woord, laten we eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 140. En daarvan de versen 2, 4 en 7. 140, en daarvan het tweede vers. Red mij van hen die kwaad bedenken, die dagelijks samen zich beraan om mij door het oorlogszwaard te krenken en te eenmaal ter neer te slaan. En ook het vierde en het zevende vers van Psalm 140. Het is het laatste wonder dat de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde voor zijn gevangenneming verricht. De genezing van het oor van Malchus, slaaf van hoge priester Caiaphas. Jezus heeft vele wonderen gedaan. Lucas vertelt er enkele in zijn evangelie. Jezus herstelt de schoonmoeder van Petrus. Hij maakt de dode jongeling van Nain levend. Hij geneest de bloedvloeiende vrouw. En hier in de hof van Gethsemane, de genezing van het oor van Malchus. Ogenschijnlijk gaat het om een klein detail in de lijdensgeschiedenis. En toch, het heeft meer inzicht dan we misschien zouden denken. Niet voor niets dat alle evangelisten er ook over schrijven. En daarom vanmorgen willen we er met Gods hulp bij stilstaan. Laatste wonder van Jezus op aarde is het thema voor deze dienst. Dat geeft ons ook een blik in het hart van de heiland. Het laat ons zien dat hij vervuld is met priesterlijke bewogenheid. jegens Malchus, ook jegens Petrus. Hopen vanmorgen te mogen laten zien en te verkondigen. Dus het laatste wonder van Jezus op aarde. Gemeente, het is in Gethsemane, de hof aan de voet van de Olijfberg, dat Jezus ertoe komt zich volledig over te geven aan de wil van Vader. Na een bange, bange zielsworsteling in het donker van de nacht. Ja, Vader, ik zal gaan lijden. Ja, Vader, ik zal mijn leven geven. Jezus komt ertoe, de weg te gaan naar Golgotha, naar het kruis. Hij beseft ten volle wat dat inhoudt. Toen hij zag dat Vader hem de drinkbeker aanreikte, werd hij vervuld met vrees en met schrik. De drinkbeker, gevuld met dat vreselijke mengsel. Het mengsel van de zonde en de goddelijke toorn over de zonde. Moet hij al die zonde tot zich nemen? Zich eigen maken? Er de toorn van God over dragen? En toch komt de Heer Jezus ertoe deze drinkbeker te aanvaarden. Hij zal naar Golgotha gaan, als hoge priester, naar het altaar, om daar het offer te brengen ter verzoening van de zonde van alle die hem van Vader gegeven zijn. Hij zal zichzelf offeren. Hij is de hoge priester. En tegelijk is hij ook het offerlam. Hoge priester en offerlam tegelijk. En dan staat de Heer Jezus op zeker moment op in de hof van Gethsemane. Hè, bij die oude, knoestige olijfbomen. En dan wekt hij ook zijn discipelen op, die drie mannen. Hè, die hij wat verder in de hof had ingenomen. Petrus en Jacobus en Johannes. En dan keert hij met hen terug naar de ingang van de hof, waar ook de andere 8 discipelen zijn. En hij spreekt hen toe. Slapen jullie? Sta op en bid, opdat jullie niet in verzoeking komen. En terwijl de Heer Jezus dan deze woorden spreekt, ziet, schrijft Lucas dan in vers 47, een schare, aangevoerd door een van de 12, Judas. Een schare, een menigte, sterke kerels, hè? Zo'n 200 in getal, uitgerust met zwaarden en stokken. En sommigen dragen lantaarnen en fakkels. Een deel van hen afkomstig van de tempelpolitie. Een ander deel van een Romeinse legereenheid die zich in Jeruzalem heeft gestationeerd. Discipelen kijken verschrikt op. Daar is Judas. Hij gaat naar Jezus toe. En geeft hem een kus. Zogenaamd ter begroeting. Maar in werkelijkheid is het een teken voor de soldaten bij hem. Dit is hem. Dit is de man die jullie moeten hebben. Hij verraadt de Heer Jezus. Nogal met een kus. Intens gemeen. 3 jaar lang mocht Judas met de Heer Jezus optrekken. Al die tijd mocht hij getuige zijn van wat Jezus deed en wie hij was. Van zijn woorden, van zijn wonderen. En nu dit. Hoe lafhartig. Hoe zie je Judas. En de soldaten bij hem. Wat een dreiging gaat er van hem uit. Hè? Hoe ze naar Jezus kijken. Loeren. Je hoort ze denken. Is dat die oproerkraaier uit Nazareth? Is dat een man die het volk ophitst tegen de Romeinen, tegen die Caiaphas, de hoge priester, een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd? Dreiging. De lucht zindert ervan. En, ah ja, wat moet er in deze ogenblikken ook niet door de Heer Jezus heen gaan? Staat Judas. Al die mannen om hem heen. Hij weet precies wat er gaat gebeuren, zeker. Maar tegelijk, hij is ook echt mens, hè? Met echte menselijke gevoelens. Misschien zijn de woorden van Psalm 22 al in zijn hart. Een stierenheer uit Bazan. Sterk van krachten en fel verwoed. Omringt man alle zijden. Hoe ook. De discipelen zien de mannen in de duisternis tevoorschijn komen. En schrijft Lucas dan in vers 49. Ze realiseren zich onmiddellijk wat er gaat gebeuren. Hun meester wordt aangehouden. Heren, roepen ze dan ook uit. Zullen wij het zwaar slaan? Andere mogelijkheid zien ze niet. Meester, zullen wij het zwaar trekken? Tot de aanval overgaan. Aanval is immers de beste verdediging. Voordat de Heer Jezus antwoord kan geven, trekt Petrus zijn zwaard. Het zwaait door de lucht. Het staal van het lemmet schittert in het licht van de fakkels. En oh, dan treft het een van de mannen die bij Jezus staan. Malchus, slaaf van de hoge priester. Hij probeert het zwaard misschien nog wel te ontwijken, bukkend. Maar het lukt hem niet helemaal en het schampt langs zijn hoofd. En het raakt zijn oor. Het valt eraf. Daar ligt het. Op de grond. En zie Malchus. Hij krimpt ineen. Zijn gezicht verwrongen van de pijn. Met beide handen grijpt hij naar de wond. Mogelijk om het bloed te stelpen. En Lucas beschrijft het niet allemaal heel nauwkeurig. Maar er is weinig verbeeldingskracht voor nodig. Om te bedenken dat de gevolgen voor Malchus ernstig zijn. Hij is verwond. Vermeend. Kritiek moment dit. Echt. Is zo'n incident dat ervoor kan zorgen dat de vlam in de pan schiet. En de zaak escaleert. Stel dat de soldaten nu allemaal meteen hun zwaard trekken. En tot gevechtshandelingen overgaan. Agressie op agressie. De gevolgen zouden niet te overzien zijn. Al die discipelen zouden mogelijk zo allemaal van kant kunnen worden gemaakt. Heel het heilswerk van Christus zou in gevaar komen. Jezus doorziet dat. Kritiek moment. En daarom neemt hij onmiddellijk de leiding. Kalm. Beheerst. Ook beslist. Hij toont in deze ogenblik, waarin de spanning werkelijk te snijden valt. Hij gaat iets van zijn koninklijke majesteit en heerlijkheid en heerschappij laten zien. Iets van zijn wijsheid. En ook van zijn overwicht. Eerst spreekt hij Petrus toe en de discipelen. En daarna Malchus. Want hij zegt eerst tegen Petrus. En in Petrus tegen de anderen. Laat hen tot hier toe. In het Grieks staat daar eigenlijk, dat laat zich wat moeilijk vertalen, maar er staat eigenlijk, laat hen tot hier toe. Het is zoiets als, laat gaan. Laat. Niet doen. Geen geweld. Stoppen. En hij beveelt Petrus de strijd te staken. En Petrus doet dat ook, hè. Het woord van de Heer Jezus heeft kracht, gezag. Petrus staakt de strijd. En dan richt de Heer Jezus zich vrijwel onmiddellijk tot Malchus. En dan moet je zien wat hij doet. Dan staat hij daar. Omringd door mannen die hem vijandig gezind zijn. Die niets van hem moeten hebben. Die hem haten, zoals Psalm 69 zegt, zonder oorzaak. Die op het punt staan om hem gevangen te nemen. Zie wat Jezus doet. Dan buigt hij zich voorover. En dan neemt hij het oor. Oorschelp. En dan zet hij het terug op het hoofd van Malchus. Het hecht meteen. Het zit meteen vast. Zie je dat? Heer Jezus heelt Malchus. Geeft zijn oor terug. Alsof er niets is gebeurd. Malchus is meteen weer de oude. Hij raakt zijn oor aan, schrijft Lucas, die zelf arts is. Hij raakt zijn oor aan en heelt hem. Om stil van te worden. Wat een wonder. goddelijk wonder. Wie is hiertoe in staat? Wie zou dit ooit kunnen? Een oor eraf, daar ligt het. En even later terug. Helemaal hersteld. Genezen. Dit is wat alleen de Heer Jezus kan. Alleen Hij, hè, die alle macht heeft. In hemel, zee en aarde. Hij die echt mens is. En tegelijkertijd ook echt God. Echt mens. En van wie de Godheid verborgen gaat achter zijn mens zijn. Maar af en toe komt het toch naar voren. En zoals ook hier in dit wonder. Hij raakte zijn oor aan, schrijft Lucas. En heelde hem. Goddelijk wonder. Laatste wonder dat de Heer Jezus verricht in zijn bediening op aarde. Hè? Kort voor zijn hij wordt eigenlijk al gevangen genomen. Hè? Die mannen zijn al bezig om hem te arresteren. Om zijn handen, nota bene zijn handen, te boeien. In die ogenblikken laat hij iets zien van wie hij is. En ach, hoe schittert toch in dit wonder zijn macht en zijn kracht en ook zijn, ja, zijn liefde. Hè? En zijn zorg. Wat een genade. De Heer Jezus had het ook niet kunnen doen. Hè? Hij is aan Malchus niets verpleegd. Hij had ook kunnen zeggen, nou laat Malchus maar zitten. Laat hem maar bloeden. Hij kan het ook wel stellen zonder rechteroor. Als je je toch zo gedraagt als Malchus. Zo onfatsoenlijk. Zo oneerlijk, nee, is niet wat in het hart van de Heer Jezus is. Jezus laat Malchus niet zitten en hij maakt hem nog niet het minste verwijt. Hij zegt niet, wat doe je hier? Malchus, nee. Hij raakt zijn oor aan en geneest hem. Goddelijk wonder. Wonder van oneindige genade. O Malchus, zie je dit? De handen die jij wil boeien, strekken zich naar jou uit. Laten zien dat de Heer Jezus gekomen is om gebrokenen te helen. En geschondenen te genezen. O Malchus, jij wil de handen van hem boeien. Die erop uit is om goed te doen. Die handen die al velen hebben gezegend. Die velen wel hebben gedaan. Diezelfde handen die nu ook jou zegenen. Jij bent erop uit om die handen te boeien. Ach, zie je de handen van de Heer Jezus. Zie ze zich uitstrekken naar het oor van Malchus. Ik moet denken aan Psalm 25, we hebben het samen gezongen. Geldt het niet van deze heiland? Milde handen. Vriendelijke ogen. Zijn bij hem van eeuwigheid. Zo is hij nu. De Heer Jezus. Zo. Dit is wat in zijn hart is. Dit speelt hij niet. Dit doet hij niet voor de vorm. Dit is in hem. Hiermee is hij werkelijk doordrongen. Met liefde. Met zachtmoedigheid. Jegens Malchus. Jegens deze man. Die hem naar het leven staat. O, zie je dat nu? Wat laat de Heer Jezus zich hier diep in het hart blikken, nietwaar? Weet je wat de Heer Jezus hier laat zien? Aan Malchus. Aan hem in het bijzonder. Maar ook aan de soldaten, aan de discipelen. Vanmorgen ook aan u en aan mij. Weet je wat? Dat hij de hoogpriester is. Hij. De Heer Jezus Christus. Hij. Hij alleen. Hij de enige. De echte. De ware hoogpriester. Met een hart dat nu kenmerkend is voor ware hoogpriesters. Vol van genade. Caiaphas is hoogpriester, zeker. Malchus zijn slaaf. Maar Jezus is de ware hoge priester. De hoge priester boven alle hoge priesters. In wie de hoge priesterlijke bediening in het Oude Testament vervuld wordt. Hè? Hij is de hoge priester boven alle hoge priesters. Niet zoals Caiaphas uit de lijn van Aaron. Maar hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen door God zelf gegeven. Christus, de hoge priester. Die, zoals Hebreeën 5 vers 2 zegt, behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en de dwalende. Dat is wat we hier zien. Hij heeft behoorlijk medelijden, zegt de auteur van de Hebreeënbrief, met de dwalende en de onwetende. Dat wil zeggen, behoorlijk medelijden die echt van harte kan meeleven. Die echt zachtmoedig is. Liefdevol. Zorgzaam. Teer. Die zich ontfermt over dwalende en onwetende. Dwalende en onwetende, dat betekent eigenlijk mensen die onwetend zijn, onwetend zondigen, onopzettelijk zondigen. En die dwalen, die opzettelijk zondigen. Ja, als je Hebreeën 5 onderzoekt, dan is dit de uitleg van Hebreeën 5. De onwetende, mensen die onopzettelijk zondigen. En de dwalende die opzettelijk zondigen. Hij heeft behoorlijk medelijden met hen die in de zonde leven. Hoe ook, dwalend, doelbewust of onwetend, onbewust. Maar hoe ook, hij gaat om met zondaren. Hoe erg hun overtredingen ook zijn. Hij wil zich over hen ontfermen. Of is dat niet wat we hier zien in de hof? Hoe Jezus met Malchus omgaat. Met deze man. Zijn vijand. En dat is wat hij ook Malchus op het hart wil drukken. Malchus, zie toch wie ik ben. Zie dat ik de hoge priester ben, de grote hoge priester. Die medelijden heeft met zondaren en die zondaren goed wil doen en zich over zondaren wil ontfermen. Malchus, dat is eigenlijk de klop op de deur van het hart van Malchus. Malchus, zie, ik heb je oor geheeld. En dat is maar niet een wonder om het wonder. Hè, maar dat wonder is er nu een teken van wie ik nu ben. Dat ik gekomen ben naar deze wereld om te helen, om te genezen. Het lichaam, maar niet alleen het lichaam, ook de ziel. Ik ben gekomen om je hele persoon te genezen. Malchus, zie het. Je oor is losgerukt van je lichaam. Ik heel het. Ik verbind het. Dat is eigen aan mij, dat is waarvoor ik ben gekomen. He, maar zoals nou je oor is losgerukt, zo is heel je mens zijn losgerukt. Van God. Door de zonde. Doordat je met God hebt gebroken, ben je los van God geraakt. Maar nou ben ik naar de wereld gekomen, Malchus, om zondaren met God te verzoenen, om mijn bloed voor hen te geven, opdat het goed komt tussen God en zondaren, opdat ze één worden, zich met God verenigen. O Malchus, zie wie ik ben, de ene ware hoge priester, gekomen naar deze wereld, om te verbinden, om te helen, om te genezen. Zie. Ach, zie je hoe bewogen de Heer Jezus is met deze Malchus. Zie je dat? Met innerlijke ontferming over Malchus bewogen. Zelf in groot lijden. En toch oog voor deze man. Wat een hart is er in deze hoge priester. Wat een bewogenheid. Hè? Nu, zo bewogen hij is met Malchus. Zo bewogen is nu de Heer Jezus. Met allen. Met zondaren. Ook met hen. Die niets van hem moeten weten. En die hem willen binden. En vijandig gezind zijn. Zo bewogen hij is met Malchus, zo bewogen ook over u. Over jou. Die misschien wel ook, net als Malchus, de Heer Jezus vijandig gezind is. Want wie is de Heer Jezus voor u? Wie is hij voor jou? Welke betekenis heeft de Heer Jezus in uw leven? Welke waarde heeft Hij voor u? Is Hij uw een en uw al geworden? Komt u graag bij Hem in de kerk om over Hem te horen, ja, om Hem zelf te horen? Of ga je liever naar de keet? Naar de kroeg. Hoor je liever zijn stem? Of kijk je liever naar een film? Wie is de Heer Jezus voor u? O, zie wie Hij is. En zie wie Hij ook is voor jou. Zie zijn bewogenheid. Zie ook de vele zegeningen die je ook vandaag uit zijn hand mag ontvangen. Hij geeft je het leven. Hij onderhoudt je leven. Krijg je toch veel van hem, hè? Alle zegeningen komen uit zijn hand. Dat komt omdat hij over je bewogen is. Dat komt omdat hij wil zorgen. Voor je tijdelijke welzijn. Het leven hier en nu. Maar in het bijzonder wil hij zorgen met het oog op het eeuwige leven. Hij heeft je behoud op het oog. Je eeuwig welzijn. Hij geeft Malchus het oor. Hij geeft u het gehoor. Om dit te horen. Om te horen wie hij is. Om te horen dat in zijn hart ontferming is en bewogenheid. Om te horen dat hij de enige hoge priester is die geen behagen schept in de ondergang van zondaren, maar integendeel, die niets liever wil dan dat zondaren zich bekeren en behouden worden. Hij laat het je vanmorgen verkondigen. Zie wie ik ben. Zie wat in mijn hart is. Enkel ontferming. Enkel liefde. Niet voor vrienden. Malchus was geen vriend. En toch heb ik hem goed gedaan. Malchus gaf er geen enkele reden voor. Hij gaf alle reden waarom ik hem zou weg hebben gevaagd. Maar heb ik niet gedaan. Want dat is niet wat in mijn hart is. In mijn hart is enkel liefde. Enkel goedheid. Niet voor vrienden. Voor vijanden. Zie het vanmorgen. Ach, zo staat hij ook aan de deur van uw hart. Als je vanmorgen moet zeggen, ik ben nog onbekeerd en ik heb er ook geen zin in. Ga liever niet naar de kerk. Ik zit hier om mijn ouders niet teleur te stellen om aan mee te gaan. Ach, zie dan vanmorgen deze Heer Jezus. Hij is uit op je behoud. Mijn zoon, mijn dochter, roept hij je toe vanmorgen. Geef mij je hart. O, zie deze Heer Jezus. Hij klopt op de deur van het hart van Malchus. Malchus, zie wie ik ben. Zie het. Klopt ook op uw deur. Laat mij je hoge priester zijn. Laat mij voor je betalen. Ik ben op weg hier naar het kruis. O, geef mij je zonde. Laat mij voor u verzoening doen. Anders moet je zelf betalen. Hoe zal dat toch ooit kunnen? Als je zelf de prijs moet opbrengen. Als de Heer Jezus al zo schrikt bij het zien van de drinkbeker. Hoe zult u het maken als u oog in oog met uw rechter staat? Beladen met zoveel zonden, daarom malgen ze in ons midden. Bekeer je. Bekeer je van waarom zou je sterven? Zie deze heiland, met innerlijke ontferming bewogen, ook over u. Zie je Malchus? Zijn oor terug. En dat dankzij de geheel enige hoge priester, Jezus Christus. Ach, wat laat hij Malchus toch zien, hè, dat hij een vriendelijke heiland is. Met een hart vol tedere liefde tot zondaren. Maar dat laat hij nu niet alleen aan Malchus zien. Ook aan Petrus. Jawel, ook aan Petrus. He, want zie Petrus daar staan. Het zwaard nog in zijn hand. En de druppels bloed er misschien nog wel aan. Onbesuisde actie. Niet waar. Ja, en toch, hè. Ik kan Petrus zo goed begrijpen. U niet. Ik kan dat zo goed vatten. Het zwaard uit de schede. Ik ga vechten. Ken je dat niet? Strijden. Het heft in eigen hand nemen. Oh, dat steekt ook zo diep in mijn hart. Heb u dat ook? Ik ook. Die drift. Dat impulsieve. Herken je niet bij jezelf dat je moment hebt waarbij iemand je zo raakt dat je hem eigenlijk wel, durf je eigenlijk niet te zeggen, hè, maar toch dat dat in je hart is, dat je hem eigenlijk wel kunt aanvliegen. Iemand die afbreuk doet aan het woord. Iemand die de goede zaak van de kerk schade berokkent. Iemand die dat wat dierbaar is te grabbel gooit. Die het christelijk geloof onderuit probeert te halen. Als je dat ziet, wat kan er dan al niet in je opkomen? Hè? Toch? Niet goed, dominee, is ook zo. Maar het is er. En maakt het niet dat je, voordat je er goed en wel erg in hebt, dat je zomaar naar het zwaard grijpt. En dat je in je gedachten hoe iemand iets aandoet. Omlegt. Nou, heb ik geen last van. Kan ik me niet indenken. Petrus. Is dat ook niet in u? In mij wel. In mij wel. In mij wel. Echt. Niet goed van Petrus. Is ook zo. Hij handelt wel uit liefde tot de heiland. Hè? Zeker. Bewogen, maar oh. Hoe volbarig was hij wel niet, hè? Veel te volbarig, zonder het antwoord van de Heer Jezus af te wachten op de vraag, zullen wij het zwaard gebruiken? Neemt hij het ter hand en wil hij erop loslaan? En doet hij ook. En dat kan natuurlijk niet. Komt ons niet toe geweld te gebruiken, hè? Alle die het zwaard nemen, zegt de Heer Jezus in Matthäus 26, vers 52, zullen door het zwaard vergaan. Alleen de overheid mag het zwaard gebruiken. Om onrecht te bestrijden, om de eigen bevolking te beschermen. Het is van Petrus ook geen nood meer. Geen zelfverdediging. Hè? Johannes maakt dat duidelijk in zijn evangelie. Hij schrijft dat Petrus dit doet nadat Jezus al een vrijgeleide heeft gekregen Indien u mij zoekt, laat deze gaan. Hè? En daarna is het dat Petrus het zwaard trekt. En wat erbij komt, en dat maakt het... Ja, dat maakt het echt erg. Het staat haaks op het onderwijs van de Heer Jezus. Hij zegt, Lucas 6, heb uw vijanden lief. Doet wel aan degene die u haten. Zegen hen die u vervloeken. En bid voor hen die u geweld aandoen. Petrus. Niet goed. Oh nee, verre van dat. Hoe pijnlijk ook voor de Heer Jezus. Staat Petrus. Petrus, man, je hebt zulk onderwijs gekregen. Wat ben je onbedachtzaam. Hardleers. Zal Jezus nu doen? Het zou terecht zijn dan niet waar als de Heer Jezus zou zeggen, ach Petrus, en dan sta je hier en dan heb ik het je zo gezegd. Ik heb je onderwijs gegeven, ik heb je geleerd. 3 jaar lang ben je bij mij op de school geweest. Petrus, nou trek je nog het zwaard. Je zet alles op scherp. Zullen we er nu maar mee stoppen? Genoeg is genoeg. Hè? Laten we er nu maar Petrus een punt achter zetten. Onze wegen gaan uiteen. Zou terecht zijn toch? Hè? Zou het ook niet terecht zijn als de Heer Jezus vanmorgen zou zeggen tegen u. Zullen we er nu maar mee stoppen? Sta je daar? Wat is niet in je hart? Zullen onze wegen nu maar uiteen gaan? Herken je niet in Petrus? Lijk je niet op hem? Hoe moet je eerlijk zijn vanmorgen? Hoeveel moeite kost het je niet om vijanden lief te hebben? Om goed te zorgen voor mensen die het je moeilijk maken. Ach, wij zullen niet snel naar een wapen grijpen. Dat mag ik althans hopen. Doe het ook nooit. Hè? Maar hoe snel laten we ons niet iets ontvallen waarmee we een ander zeer doen? Toch? Scherp woord. Of een heel bot woord. Petrus, volbarig. Kunnen we ook zijn, toch? Volbarig. Onvoorzichtig. Onbesuisd. Impulsief. Ja, maar ik bedoel het goed. Ik kom op voor het evangelie. Petrus ook. Ja, maar ik sta pal voor de waarheid. Ja. Natuurlijk mag je opkomen voor het woord. En dat wil de Heer ook. Dat moet ook. Hè? Maar altijd wel in liefde. Waarheid en liefde. Maar wat kan er niet in je opkomen? Ik heb daar geen last van. Oké. Wat als je politici hoort spreken tegen christelijke waarden en normen in? Wat is in je hart? Heb je dan ook niet dat je denkt van, ik zal, toch, kop snel. Dat zit ook in ons. Kopje kleiner maken. Toch, is ook in ons. Heb je vijanden lief, zegt de Heer Jezus. O, moeten wij vanmorgen niet beschaamd ons hoofd buigen en belijden. Ach, Heere, daar staat Petrus. Ik kom niet boven Petrus uit. U wel? Ik ook niet. U wel? Is het niet in u? Ik hoor dit liever niet, dominee. Dat dacht ik wel. Ik hoor liever hoe we ons leven kunnen verbeteren. En hoe we het goed kunnen doen. Maar God wil dat u vanmorgen dit bijvalt. Dat u ook met een zwaard in uw hand staat. Uit liefde voor de waarheid. O, val het vanmorgen bij. En zeg het, o Heere, ik ben niet beter dan Petrus. Laten wij vanmorgen ons hoofd buigen. Laten wij belijden. O Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dit is ook in mijn hart. Laat het vanmorgen belijden, maar o, zie vanmorgen ook op hem. De grote hoge priester, de Heer Jezus Christus, zie zijn hart, zijn innerlijk, zijn gemoed. Hij is echt de grote hoge priester, die medelijden heeft met onwetende en met zwakken. En daarom horen we hem hier ook niet tegen Petrus uitvaren. Hè? En daarom horen we ook niet tegen Petrus hier zeggen, ach Petrus, nou heb je het weer verkeerd gedaan. Laten we nu maar uiteen gaan. Nee, nee, hij is heel anders. In zijn hart is enkel bewogenheid. Liefde tot zondaar. Wat dan? Wel, hij is hoge priester. Hè? Hij staat hier als de grote hoge priester. Moet je vanmorgen echt goed zien. Hoge priester. Plaatsvervangend. Dat ook. Dat leg ik niet in de schriften. Hè? Maar dat is wat de schriften onszelf aanreiken. Hij staat, en dat is ook wat zo kostbaar is. Dat is het evangelie. Hij staat hier als de grote hoge priester. En dat betekent. Voor Petrus. En voor alle die in geloof bij hem schuilen. Iets zeer kostbaars. Dat betekent drie dingen. Die ga ik noemen. Echt evangelie vanmorgen. Voor hen die belijden dat ze zijn als Petrus. En daar staan met dat zwaard. Het eerste is dit. Zie je de hand van de Heer Jezus. Hoe hij dat oor opraapt. En mal geheeld. Moet je vanmorgen echt goed zien hoor. Dat is liefde toch? Liefde voor vijanden. Ongekende zondaarsliefde. Liefde voor hen die haten. Hij doet het als plaatsvervanger. Dat betekent in de plaats van zondaren. Jawel. Hij vervult de wet. Hij brengt gerechtigheid aan. Hij is gehoorzaam. Hij doet wat niemand doet. Jezus wel. Hij vervult de wet. En wie de wet vervult, ontvangt het leven. En dat doet de Heer Jezus in de plaats van zondaren. En daarom, als je vanmorgen zegt van, goh, die Petrus gestalte, die zit ook zo in mij. Schuil achter de Heer Jezus. En dan mag je verkondigd worden. Het volmaakte leven van de Heer Jezus, dat is uw volmaakte leven. Zijn gerechtigheid is uw gerechtigheid. Dat rekent God je toe. Zie je dat, dan ben je in het oog van God volmaakt. In deze ogenblikken, dan ziet God je als iemand die vijanden lief heeft. Niet zelf, Christus in uw plaats. Hij voor u, zie je dat? Dat is het eerste. Tweede. Jezus doet meer. Dan moet wel voor die zonde van Petrus worden betaald. Ook voor deze uithaal. Deze actie. Goed beschouwd is het een poging tot doodslag. Heel ernstig. Hè? En daar staat in Gods wet de dood op. De ziel die zondigt zal de dood sterven. Maar ho, zie deze hoge priester. Hij betaalt. Hè? Dat is waarom hij zich hier laat binden. Om naar Golgotha te gaan. Om te betalen, om verzoening teweeg te brengen met zijn eigen dierbaar bloed. Ho, is deze hoge priester niet oneindig veel beter dan de hoge priester in Jeruzalem, Caiaphas. Hij ook zonde. Het zwaard. Geen last van. Ach, heb je hem ook niet nodig. Heb je deze zonde ook? Die drift, dat impulsieve. Dat je denkt, van, ik kan hem wel iets aandoen. Oh, vlucht naar deze hoge priester. Hij betaalt. Oh, hij betaalt. Hij alleen. Hij is gewillig om al die zonden op zich te nemen. En als het offerlam naar Golgotha te gaan. Wat een heiland. Hij nodigt ook u. Hij zegt, kom. Laat mij voor je betalen. Wend u tot mij. En nog iets, derde. Dat is ook zo treffend. Christus heelt het oor van Malchus. Dat betekent, hij neemt de schade die Petrus aanricht voor zijn rekening. Hij neemt de zonde van Petrus over, maar ook de gevolgen van de zonde van Petrus. Daar zit iets heerlijks in. Dat betekent, je kunt in je leven brokken maken, hè? Toch? Schade aanrichten aan mensen. Dat kan. Door verkeerde woorden te spreken. Door mensen te kwetsen. Bedoeld, misschien wel onbedoeld. En dat je zegt, oh, wat heb ik gedaan? Ken je dat ook? Petrus had Malchus echt zeer gedaan. Zo kunnen wij ook mensen zeer doen. Maar is het niet kostbaar om te zien dat nou de Heer Jezus de schade die Petrus veroorzaakt voor zijn rekening neemt? Ach, zo doet hij het ook met onze brokken. Mijn brokken, ik heb dat wel eens echt zo mogen zien. En dan ligt er zo'n vreugde in mijn brokken, die je zomaar maakte. Die eigent hij toe. Hij zegt, ik zal zorgen dat er iets goeds uit voortkomt. Wat? Kan dat nog? Jawel. Alle dingen zullen meewerken ten goede. Kun je zelf niet altijd bekijken, maar daar zal ik voor zorgen. Ik die alle macht heb en die ook zo wijs bent. Oh, wat een machtige troost. Nu, zie deze heiland. Hem ook lief gekregen. Ja. Lief gekregen. Of Malchus hem ook later heeft lief gekregen, dat weten we niet. Dat zou kunnen. We weten niet wat het in zijn leven heeft uitgewerkt. Wat we wel weten is dat Petrus het is gaan zien. Jawel. Verdiept, hè. De Heilige Geest heeft hem er licht over gegeven. Dat kunnen we afleiden uit zijn brief. In het bijzonder de eerste zendbrief, hè. Dan kun je zien dat Petrus oog heeft gekregen voor zijn meester Christus Jezus. Dat hij de enige hoge priester is die een volmaakt leven heeft geleefd. Hij heeft het gezien in de hof. Hoe Jezus Malchus lief had. Hoe Jezus Malchus genas zijn vijand. In zijn plaats de wet voor hem vervulde. Hij heeft ook gezien dat Jezus zijn weg vervolgde. Die niet weder schold als hij gescholden werd en die niet dreigde als hij leed, schrijft hij later. Hij heeft gezien, hij vervult de wet volmaakt en tegelijkertijd, hij laat zich afvoeren naar het hout, naar het kruis, naar Golgotha. Om mijn zonde, dus wat Petrus ook heeft gezien. Hij gaat betalen voor mijn zonde. En dan schrijft hij in zijn zendbrief, dat verwekt in het hart onuitsprekelijke vreugde. Zie op deze heiland. En als je nou op deze heiland mag zien, dan schrijft Petrus ook in het tweede hoofdstuk. O, zal hij dan ook niet je voorbeeld zijn? Dat je lief hebt die u haten. En dat je bidt voor hem die u vloeken. En dat je zegent en wel doet aan je vijanden. Petrus zegt daarmee, zie op deze Heer Jezus, op zijn onuitsprekelijke liefde voor u. Dan ga je anderen ook lief hebben. Zelfs als ze je te nakomen. Dan gaat het zwaard in je schelen. Dan ga je je vijanden kussen. Echt. Ken je dat? Echt. Zie op deze hoge priester. Zijn weergaloze liefde. En weet en geloof, in hem bent u volmaakt. vervul je de wet. Zo ziet God het. Dan ziet God je als iemand die alle vijanden lief heeft. En die je haten, dat je die toch goed doet. Zo ziet God je, zie je zelf niet. Maar God wel. En God zegt ook, betaald, heb je voor al je zonden betaald. Als je zo op hem mag zien, ach, zul je dan je vijanden, zij die het je moeilijk maken, niet lief hebben. Zie deze hoge priester, van God gegeven. Amen. Laten wij samen zingen, gemeente, Psalm 44 en daarvan het tweede vers. 2 van Psalm 44. Gemeente, eindigen nu met dankgebed. Heere, u bent de enige en de goede hoge priester die zich ontfermt in tere liefde over Malchus. Hij moest niets van u hebben, Heere. En zo is het ook met elk mens van huis uit. Maar u toonde uw liefde voor vijanden, die uw handen zochten te binden. Die deed u goed. Wat bent u dan een vriendelijke ontfermer. Maar u bewees ook genade aan Petrus. O Heere, het is ook in ons hart, dat driftige, dat impulsieve, ik zal. Dat strijdbare, geneigd om mensen te haten, o Heere, wie zijn we toch geworden? Vechten voor de waarheid, vechten voor het evangelie, vechten voor u. Wat leeft het in ons, Heer Jezus. Daarom wij bidden van u mogen wij oog krijgen op u. Dierbare hoge priester en heiland. U hebt het niet gedaan. U genas. En u droeg de zonde weg. En u heelt de brokken die wij maken. O mogen we u erkennen. U komt het toe alle lof en aanbidding. Wat een zaligmaker bent u, volkomen. Heren, we bidden voor elkaar. Zegen ons zoals we hier zijn, thuis meeleven. Wilt u zich over een ieder van ons ontfermen? Denk aan hen die rouw dragen. Die pijn ervaren in hun leven. Onrecht. O, wilt u met hen zijn? Zegen hen die dierbaren verloren. Man of vrouw. Wilt u balsem in de wonden gieten? Een vader of moeder, een kind. O Heere, denk aan ons in genade. Hef onze hoofden omhoog en doe ons uw gunst aanschouwen. Zegen hen die kruisen dragen. Die eenzaam zijn, alleen. Die kampen met lichamelijke of psychische noden. We bidden voor hen, o Heere, ontferm u. Bijzonder bidden wij ook voor Lisbeth Belo. Ik wil met haar zijn als ze woensdag een ingreep ondergaat. Denk aan haar en mag haar oog op u gericht zijn. Zegen mevrouw de Vries, die zo zwak is. Ontfermt u. U die het oor van Malchus genas. U kunt ook haar kracht geven. En zich ook over haar ziel ontfermen. Heren, we bidden u voor de heer Gelderblom, vrijdag geopereerd. Wilt u met hem zijn? U weet wat het bij hem teweeg brengt, zijn vrouw. Omring hem met uw goedheid en laat het woord kracht doen in zijn leven. We bidden ook voor Els Meijer, komende week onderzoeken zal ondergaan. Veel pijn heeft, legt u uw hand op haar en doe haar uw gunst ervaren. Geloven, Heere, geef rust. U bent de grote rustaanbrenger. Zegent u haar zo. Heere, zo komen we tot u met het geheel van de gemeente. U kent onze gedachten, onze gevoelens, de ervaringen die we met ons meedragen, de omstandigheden waarin we leven. Mogen elkaar aan u opdragen. Wij bidden u om herleving. Om een krachtig werk van uw geest. Wilt u daartoe ook de prediking gebruiken? Geef, Heere, dat we de boodschap van de prediking ter harte mogen nemen. Er valt van alles op aan te merken. Maar als het is naar uw woord, dan daagt ze ons voor u en voor uw rechterstoel. En dan zult u eenmaal er ook op terugkomen. Wat hebt u met mijn woord gedaan? De boodschap. Ook op 2 april. De boodschap van genade. Toen u gewezen werd op een hoge priester. Heren, we bidden van u. Geef dat niemand van ons aan u voorbij zal gaan. Maar dat we alle onze godsdienstigheid mogen loslaten. En als zondaren aan uw doorboorde voeten terecht zullen komen, dan zullen we ons verblijden en verheugen. Dan zullen we ook elkaar toevallen en samen een loflied op laten heffen. Vanuit de diepte en de gebrokenheid krijgt u de eer, Heer Jezus, die u toekomt. En dan hebben wij onverdiende zaligheden en dat voor eeuwig. Heren, we bidden voor de kerk wereldwijd, waar mensen zijn die uw naam belijden, maar daarom worden opgepakt en opgesloten. Wees hen nabij, geeft u standvastigheid en moed, liefde voor u en wilt u de harten van hen die het doen inwinnen. Dat is toch juist ook wat u gebruikt, heren. Het getuigenis in de verdrukking. Niet het zwaard, maar het zwaard van uw woord, van uw liefde. Niet door kracht, nog door geweld, maar door uw geest zal het toch gebeuren. En wilt u daarom de kerk in de verdrukking en in de marge nabij zijn. En ook hier, de kerk in het Westen zo verleid. Heren, wilt u herleving geven. En zo bidden wij voor alle die werkzaam zijn in uw koninkrijk. Wilt u mannen roepen tot de dienst van uw woord. En God hen aan. Geef hen al wat daarbij nodig is. En bereid u hen voor op uw dienst. Maak ze vol van u, heren. En dat ze het zwaard van uw woord mogen hanteren. In liefde en bewogenheid. Zegen onze overheden. De crisis die er zijn. De padstellingen. De polarisatie. We bidden u. Geeft u wijsheid en kracht. Moed ook om het goede beleid uit te voeren. En wij bidden van u. Wilt u zijn met alle die hen omringen. En zo komen we tot u. Denk aan onze samenleving, onze overheden, de regering. Heere, laat ons deze rustdag mogen wijden. En dat met psalmen tot eer van uw grote naam. U bent het zo waard om te ontvangen. Alle lof, alle aanbidding. Hoor ons uit enkel genade. En dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan tot slot zingen uit Psalm 145. En daarvan het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. Derde van 145. Heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.